Wij zitten in week 11 van onze serie. De eerste 7 weken hebben we ons gefocust op het leven van Johannes de Doper. En het draait om pursuing his presence, het najagen van zijn aanwezigheid. Daarna zijn we een soort tweede hoofdstuk van de serie ingegaan. En zijn we gaan kijken naar hoe dat nu gaat vanuit een heel ander perspectief. Niet alleen één persoon van wie we de lessen lezen. Maar we hebben gekeken naar met elkaar zien hoe dat dit nu gaat in de eerste gemeente. En we hebben gezegd, we pakken de brieven van Paulus, we beginnen bij Efeze. En nog een keer de context. Paulus zit in de gevangenis wanneer hij dit schrijft. Hij is degene die op dit moment uitzichtloos in een Romeinse gevangenis zit. Ongeveer 60 na Christus. En het leven gaat niet over rozen als hij schrijft wat hij schrijft. Als je naar de Efezebrief kijkt, vaak beginnen wij met een groot plaatje en zoomt dat steeds verder in naar klein. De Efezebrief doet precies het tegenovergestelde. Paulus begint met, jullie zijn gered, je bent dit, je bent dat, vroeger was je, maar nu. En dat blijft hij zeggen, dat gaat over de persoon. En dan gaat hij uitzoomen. En vandaag gaat hij naar een nog groter stuk uitzoomen. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Een paar weken geleden ging het over ons fundament. Dat ging over jou en mij. Weet dat je van voor de grondlegging van de wereld bedoeld bent als Gods kinderen. En dat zijn we ook. En we hebben gezien van dat is dus wie wij zijn. De week daarna zei hij van, en nu wil ik dat je onophoudelijk dankt en bidt voor elkaar. En dan zoomt hij ineens uit. En dan zegt hij, want de aanwezigheid van hem wordt pas ten volle door het lichaam, ons met elkaar. En bidt voor elkaar, onophoudelijk en dankt onophoudelijk. Hebben we toen ook gedaan. En dan zoomt hij wat uit. En dan zegt hij, de kerk is het centrum van deze wereld. Jij zit vandaag in het centrum van de wereld. Niet in de periferie die het vergund is om in rust samen te komen in een klein wit gebouwtje in Rotterdam-Kralingen. We zijn het centrum van de wereld vandaag. Enthousiasme is moordend. We zijn het centrum van de wereld. En dat zijn we 7 dagen in de week. En vandaag komen we bij elkaar. En ontmoeten we elkaar. En bemoedigen we elkaar. En horen we van elkaar. En willen we samen naar hem luisteren. Al die dingen. We zijn het centrum van de wereld. Het lichaam van Christus wat bij elkaar komt. Dat is wat we vandaag zijn. Het lichaam waarin hij spreekt, handelt. En waardoor hij alles, zegt de Efezebrief in de eerdere preken. Dus de wereld om ons heen vervult met zijn aanwezigheid. Alles wordt vervuld door de rol die hij jou en mij toebedeelt. En dan zegt hij, dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook met elkaar. Door zijn aanwezigheid in ons, dus bid voor elkaar. Toen zijn we vorige week gaan kijken, en dat dient een doel. We zijn geschapen om de goede werken te doen die God voor ons heeft voorbereid, en daarin te wandelen. En ik heb vorige week gezegd van, als om op dat en zo dat in één zin staat, is optioneel ver te zoeken. Wij maken dit heel vaak optioneel. Paulus zegt, nee. Je was een zondaar. Je was iemand die ver weg was. Je was iemand, God heeft je dichtbij gebracht om je toe te rusten. Zodat je voor elkaar kan bidden. Opdat je met elkaar zal wandelen in de werken die God voor je hebt voorbereid. Dat is niet optioneel, dat is de reden van ons bestaan. Dat is waarom we hier zitten. En wat begint met één persoon, zegt van joh, en je bent hier niet alleen in, dus je moet ook voor elkaar. En vervolgens zegt hij, en met elkaar moet je wandelen in de wegen die God heeft voorbereid voor jullie. En vandaag ga je zien dat het nog groter gaat worden. Paulus zoomt uit. Vandaag gaan we kijken naar het tweede deel van hoofdstuk 2 uit de brief van de gemeente in Efeze. En ook in dit deel blijft Paulus om de paar zinnen schrijven wie we zijn, waar we vandaan komen en wie we zijn in Christus. Kennelijk vertrouwt hij niet dat we dat na 1 of 2 keer pakken. En ik ben het met hem eens. Ad deelde vandaag de foto. Soms kijken we naar onszelf als dit. Maar je moet weten wie je bent. En Paulus blijft dat herhalen. En ook in dit deel zit het. En dit stuk van vandaag gaan we op meerdere manieren lezen. In de Message, in de MBV, in de Nederlandse vertaling van de Message. Want er staat iets fors in. Dus we gaan verder met onze serie. Lees met me mee Efeze 2 vers 11 tot 22 en ik begin in de MBV. Bedenk daarom, waarom? Omdat je bedoeld bent om te wandelen in de werken die God heeft voorbereid. En dat is de reden waarom je op deze aardbol rondloopt. Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt, door hen die met mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Dat u geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluiting en de beloften die daarbij horen. Wat hij zegt is, mag ik je nog heel eventjes eraan herinneren dat je gewoon heiden bent. En al het andere wat of dat zich afspeelde binnen het verbond tussen God en zijn volk, niet jouw deel was. God heeft een uitverkoren volk en wij zijn het niet. Amen. Gaan we verder. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Opnieuw in Christus Jezus. Door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt en de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Door in zijn lichaam wat stierf de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Pff, wat veel informatie in een paar zinnen. Hij begint met, we leefden in een wereld zonder hoop. En opnieuw benadrukt hij hoe de wereld eruit gezien had als God zijn zoon niet naar deze wereld had gestuurd. Als dat zo geweest zou zijn, leefde het Joodse volk nog altijd in een eeuwigdurend verbond met hun God. Want dat verbond was tot stand gekomen voor de komst van Christus. En wat Paulus hier eigenlijk zegt, is dat hij zegt, even wachten. De genade van God was een feit voor een selecte groep, één volk, de Joden. En voor alles wat niet Jood was, leefde je in een wereld zonder hoop. Er was geen hoop. En dan zegt hij, en vervolgens werd God zelf geboren in zijn uitverkoren volk. Hij werd één van hen. En in hem is de hoop voor de rest van de wereld gekomen. Als het niet gebeurd was, was de hemel klein bevolkt. Want had God alleen zijn uitverkoren volk bij zich genomen. En dan zegt hij, dan komt het offer van Christus en dat brengt licht in de duisternis en het brengt ons weer dichtbij, die ver weg waren. En dan zegt hij daarna, en dit is waar ik pissig werd toen ik dit las. En wat het onderscheid in het lichaam van dat moment, Joden en niet-Joden, opheft. Even wachten. Het offer, staat er, breekt de vijandschap af tussen Jood en niet-Jood. Ik weet niet wie heeft er recent journaal gekeken. Ik zie hier geen moer van. Ik zie een diep gewortelde, niet op feiten, nog inzicht gebaseerde haat naar het Joodse volk. En ja, Mart, maar er zijn toch wel feiten? Oh jawel, maar de haat was er ook al voor de laatste feiten. En de haat is er al eeuwen. Het antisemitisme is een woord geworden wat wij voor geen enkel andere bevolkingsgroep hebben. Je hebt antisemitisme, jodenhaat, maar is er een ander woord, wat of dat zegt, Bulgarije-haat? Islamofobie, dat is dat wij er bang voor zijn. Bang voor de druk van islam. Maar het hele verhaal antisemitisme, als wij zeggen er wordt een islamisme, dat is er niet. Al eeuwenlang kennen wij een woord wat gaat over de haat tegen Joden, omdat ze Jood zijn. Wat zei je? Ja. En we doen op basis daarvan absurde dingen. en ken je geschiedenis. De kruistochten zijn in het leven geroepen omdat we Jeruzalem moesten bevrijden van hen die de Messias aan het kruis genageld hebben, de Joden. En we zijn moordend en rovend en plunderend door de wereld getrokken in zijn naam. En de kruisvaders waren door de paus gezegend en hadden absolutie gekregen van al hun zonden, want ze deden Gods werk. En ze zijn rovend, moordend en verkrachtend door de wereld heen getrokken onder Gods vlag. Om de Joden uit te moorden en Jeruzalem toe te wijden aan ons, de christenen. Dan heb je dit stukje niet gelezen. Toch? Jullie kijken van over wie heeft dit. Het gaat over ons, hè? Dit is onze geschiedenis. Ik ben er niet trots op, maar dit is onze geschiedenis. En als je dan gaat kijken wat er gaat gebeuren, ook als je kijkt in de wereld om ons heen vandaag, dan staat er dus dat hij de vijandschap heeft afgebroken, dat hij gezegd heeft, ik wil niet in een lichaam zitten wat opgedeeld is in twee groepen, de Jood en de niet-Jood, en dat het vijandschap in hem gestorven is aan het kruis. Als onze Messias sterft, dan zegt hij, en in mij sterft ook de haat. Dat betekent, als hij er vandaag de dag is, dat er een bron is die dit aanwakkert en aanjakkert, terwijl de realiteit niet meer bestaat, omdat hij in hem gestorven is. In hem, in dezelfde persoon, in wie ik één ben met. In wie ik hoop gekregen heb. In wie mijn toekomst ligt. In wie ik van voor de grondlegging van de wereld bestemd ben om zijn kinderen te zijn. In diezelfde persoon is de haat die er was tussen Jood en niet-Jood gestorven. Nou weet je, als er nou iets is waar je God niet op kan betrappen, is het op halfwerk. Toch? Dus als hij zegt, dat is gestorven, dan is dat gestorven. Als ik nu om me heen kijk en ik zie dat de realiteit is dat er wel degelijk die haat is, moet die ergens zijn oorsprong vinden, toch? En dit vindt zijn oorsprong in de vijand die aanwakkert en aanjakkert en olie op vuurtjes gooit en probeert opnieuw vijandschap te zetten, zoals dat hij dat vanaf het allereerste begin probeerde. En als je je ogen daarvoor sluit, en dat is waar ik pissig word, ga je op basis van wat je voelt of denkt of ziet of meningen mee in iets wat of dat sinds het offer van Christus niet meer bestemd is te bestaan. En ik zie er nogal wat mensen in meegaan. En als er iets is wat de vijand van ons probeert te roven, door ons het zicht op dit deel van de overwinning van Christus te ontnemen, dan is het wel dat de vijandschap met Christus gestorven is aan het kruis. En hij doet er alles aan om ons het zicht erop te ontnemen en in onze harten en gedachten het vuur van die vijandschap weer aan te blazen. En dan eventjes naar de ommetjes en de opdatjes. Hè. Hij verzoent twee werelden, het verbondsvolk en het niet-verbondsvolk, om een nieuwe mens te scheppen. Aan het kruis, als onze Jezus zijn laatste adem uitblaast, wordt een nieuwe mens geschapen. Wij zeggen dan, ja, dat is de mens die niet langer geknecht wordt door de zonde en waar of dat de dood geen grip meer op heeft, is allemaal waar. Maar ook de mens die dus niet langer in exclusiviteit in de ene of in de andere groep woont, want vanaf dat moment is er maar één nieuwe eenheid, namelijk het lichaam. Waarin de vijandschap tussen het oorspronkelijke volk van de belofte en de rest die niet onder de belofte liep, weg is genomen en tot eenheid bij elkaar gekomen is. Hij zegt, ik stop met datgene wat ooit was en er wordt een nieuwe mensheid geschapen aan het kruis. En ik zie het kreng wat wij Satan noemen in toenemende mate proberen dit zicht op de overwinning voor ons te roven. En ik geef hem heel... Siri is het ook met me eens. Weet je, en ik geef hem niet graag credit, maar tot op heden doet hij geen slechte job. Als ik zie wat er rondom ons heen gebeurt. Dit is hoe de Message het zegt. En ik hoop dat je begrijpt, het is een wat ingewikkelde tekst in deze tijd, maar ik wil hem heel graag van alle kanten bekijken. Eerst de Engelse, en dan ga ik zo meteen naar de vertaling. Christ, dying dead dead. shedding that blood. You, who were once out of it altogether, are in on everything. The Messiah has made things up between us so that we are now together on this, both non-Jewish outsiders and Jewish insiders. He tore down the wall we used to keep each other at a distance. He replaced the law code that had become so clogged with fine print and footnotes that it hindered more than it helped. Then he started over. Hij begon opnieuw. Instead of continuing with two groups of people separated by centuries of animosity and suspicion, he created a new kind of human being, a fresh start for everybody. Christ brought us together through his death on the cross. The cross got us to embrace, and that was the end of hostility. Christ came and preached peace to the outsiders and peace to us insiders. He treated us as equals and so made us equal, and through him we both share the same spirit and have equal access to the Father. Whoa. Deze heb ik even één op één in ChatGPT gegooid voor de vertaling. Maar er is toch een Nederlandse vertaling van de Message, dat klopt, maar niet online. Dus dat betekent dat ik er met de hand in moet tikken, en daar heb ik geen zin in. Dus als je zegt, bij mij staat hier net iets anders, dat kan. Christus, door die dood, de vreselijke kruisdood, te sterven, dat bloed, het kostbaarste op deze planeet en daarbuiten, te vergieten, heeft jullie, die er vroeger helemaal buiten stonden, en nu helemaal bij betrokken. De Messias heeft vrede gemaakt tussen ons, zodat we hier nu samen in staan, zowel niet-Joodse buitenstaanders als Joodse ingewijden. Hij heeft de muur afgebroken die we gebruikten om elkaar op afstand te houden. Hij heeft de wet met alle bepalingen en regels die meer belemmerden dan hielpen, buiten werking gesteld. En toen begon hij opnieuw. In plaats van door te gaan met twee groepen mensen, gescheiden door eeuwen van vijandigheid en wantrouwen, schiep hij een nieuw soort mens. Een nieuw begin voor iedereen. Christus heeft ons door zijn dood aan het kruis samengebracht. Aan het kruis hebben we elkaar omhelst. O jongens. Op het moment dat de Zoon van God sterft, sterft de vijandschap en omhelst de mensheid elkaar. En daarmee was het einde van de vijandschap gekomen. Christus kwam en verkondigde vrede. Vrede voor jullie buitenstaanders. Paulus is Jood, dus hij spreekt over jullie buitenstaanders. En vrede voor ons als ingewijden. Hij behandelde ons als gelijken en maakte ons daarmee tot gelijken. En door hem delen we beide in dezelfde geest en hebben we gelijke toegang tot de Vader. Het is de Heilige Geest die ons alle toegang geeft tot de Vader. En dit gaat over eenheid in het lichaam als deel van de overwinning aan het kruis. En wat is hiervan geroofd? En wat heeft het lichaam hiervan laten roven? Weet je hoeveel geregistreerde kerkgenootschappen er zijn in Nederland? Verschillende kerkgenootschappen? 600. 600 verschillende geregistreerde kerkgenootschappen. Van hen die elkaar omhelst hebben aan het kruis toen onze Heer en Heiland stierf en de vijandschap afbrak en ons bracht op het plaats van omhelzen in eenheid. En in de eeuwen daarna zijn we de muren op gaan bouwen en zijn we begonnen om opnieuw afstand te scheppen en muren te creëren die afstand creëren. Weet je hoeveel denominaties er wereldwijd geregistreerd zijn? En dan heb ik het niet over de spaghetti meatball churches en dat soort dingen. Maar gewoon normale kerken. Wereldwijd. 45.000. Verschillende geregistreerde denominaties. En ik mag een denominatie dienen met een kleine 40 kerken. En binnen die denominatie zijn die 40 kerken het niet eens met elkaar eens over hoe we dit doen. Laat staan wat er gebeurt over 45.000 denominaties. En hier rooft de vijand het meest intieme moment waar we elkaar omhelst hebben, toen onze Messias stierf en met hem de vijandschap die er tussen mensen waren en overnieuw begon met één ras. Christus centraal. Zijn lichaam. En toen ik me hierop voorbereiden was, echt, dat bracht een verbolgenheid in me teweeg. Want weet je, de wet is buitenspel gezet, zegt onze tekst. Maar vandaag de dag is de juiste interpretatie van de wet die juist faalde, de bron van de verdeeldheid binnen het lichaam. Want wij hebben de ware theologie. En die anderen niet. Ik weet hoe het echt zit. En die ander niet. En vervolgens ga ik die ander de maat meten. Want die arme stumpers zien het nog niet. En die moeten we toch wel zicht geven op de waarheid. De waarheid is een persoon, zijn naam is Jezus. Hij stierf aan het kruis. En toen die stierf, stierf met hem de vijandschap tussen de verschillende groepen. En hebben we elkaar omarmd in eenheid in een nieuwe mens. Namelijk zijn lichaam. De christen. En toen ik deze idioterie las, 45.000 denominaties wereldwijd, toen dacht ik, dit hebben wij laten gebeuren. We hebben het kreng de ruimte gegeven om onszelf op basis van onze overtuiging opnieuw te laten verdelen. Het is geen opwekkende preek vandaag, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb er ook stemmetje bij, dus het komt heel theatraal over. En weet je, pursuing his presence, en Paulus zoomt uit, het najagen van zijn aanwezigheid, gaat vandaag over het najagen van zijn aanwezigheid in die delen van het lichaam waar ik het niet mee eens ben op basis van mijn interpretatie van wat waarheid is. Gaat over zijn aanwezigheid najagen, dat zien en zeggen, daar vinden we elkaar, want in zijn aanwezigheid hebben we elkaar omhelst aan het kruis. En al het andere is bullshit wat de vijand op ons bord gegooid heeft en wat we voor zoete koek geslikt hebben, op basis waarvan we door de eeuwen heen muren gebouwd hebben. God doet geen half werk en toen zijn zoon stierf was het al helemaal geen half werk. En als Paulus hier schrijft, op dat moment van sterven, sterft de vijandschap. En op dat moment omarmen we elkaar aan het kruis. Is dat de goddelijke realiteit waar jij en ik in geroepen zijn? En de rest is zand in de ogen van de vijand door de eeuwen heen. En mijn God, wat heeft die bergen zand op dit moment? Mart, ben je dan blind? Jongens, ik zie wat er gebeurt. Ik ben het echt niet overal mee eens. Maar de vijandschap en de haat die ik nu zie, die tienduizenden mensen manifesteren in protestmarsen. En weet ik al niet wat. Dan denk ik, jongens, even wachten. We slaan dit hele stuk over. Totaal blind voor wat de vijand hier aan het doen is. Nee, ik wil zijn aanwezigheid zien in dat deel waar ik het niet mee eens ben. Want het is deel van het lichaam. Het is deel van de eenheid waarof dat ik toe behoor. Het is een deel wat ik in hem, waarof dat ik mijn oorsprong vind, waarof dat ik van voor de grondlegging van de wereld, waarof dat ik er weer bijgetrokken ben die er buiten staat, waar ik hoop gekregen heb, waar ik ellendig mens een goddelijke positie gekregen heb in de hemelse gewesten. In hem, die omarmen we allemaal toch? In hem heb ik. In hem ben ik één met diegene van wie ik het niet eens met, waar ik het niet mee eens ben. In hem is er geen recht meer op vijandschap. Tussen de groep waarof dat ik van zeg, maar hier slaan jullie de plank mis. En dan kan ik nog helemaal gelijk hebben. Maar als ik in hem wil omarmen voor mijn eeuwig heil, kan ik niet zeggen, heer, maar dit stukje van in u omarm ik niet. In hem is de vijandschap gestorven. En in hem hebben we elkaar omarmd. En in hem is hij aan het kruis opnieuw begonnen. En in hem heeft hij een nieuwe mensheid geschapen. En in hem maak ik daar deel van uit. En in hem heb ik de verantwoording om me uit te strekken naar zijn aanwezigheid in die delen van het lichaam waar ik het niet mee eens ben. in hem elkaar daar te omarmen. Zonder dat ik me opnieuw erin laat luizen in discussies over de juiste interpretatie van de wet. Waar komen kerkverschillen vandaan? Interpretatie over hoe het moet. Als dat er niet zou zijn, zou er één kerk zijn. Toch? Maar de verschillen ontstaan omdat hunnie het fout doen. Omdat hunnie het niet snappen. Omdat hunnie niet geestvervuld zijn. Omdat hunnie, en het gaat over mijn interpretatie van. En ik hoef niet ver, ik hoef zelfs niet buiten mijn eigen familie, om dit lijfelijk tegen te komen. Waar we zeggen, ja, maar ik geloof dit niet en we meten elkaar de maat op basis van wat we geloven en niet geloven. Een tijdje terug zaten we in zo'n ontmoeting en men is van mij gewend dat ik wel praat. En iemand zei, je bent al 3 kwartier opmerkelijk stil. Ja, dan denk ik, ken je stampertjes, moeder? Als je niks leuks weet te zeggen, zeg dan maar niks. Want joh, alles waar het over gaat, gaan we elkaar niet in vinden. En vervolgens denk ik, en waar vinden we elkaar nou wel in zijn aanwezigheid, in wie de vijandschap gestorven is aan het kruis, en in wie we elkaar omarmd hebben, in wie op dat moment een nieuwe mens ontstond. En ik heb mezelf verrast met de impact die dit maakt. Ik denk, ach Heer, als u eens wist. Ik denk, oh, hij weet het natuurlijk. Ja, zo praten wij over mensen die overleden zijn. Hè? Dan zeggen we van, goh, als pa nog eens wist. En ik betrapte me er zelf op. Denk, ach Heer, als u eens wist wat we met dit deel van uw overwinning gedaan hebben. Denk, oh mijn God, en u weet het. En uw hart breekt dag in, dag uit. Als we dit tot stand laten komen. Maar vanmorgen gaat erover om tegen het mormel te zeggen, ik laat me door jou geen zand meer in de ogen strooien. En ik stop om datgene te omarmen en voor zoete koek te slikken, wat je al eeuwenlang in het lichaam probeert opnieuw aan te jagen, maar wat of dat geen bestaansrecht heeft omdat het gestorven is in Christus. En hij is overwonnen en heeft dus ook niet meer de autoriteit om in de mensheid nog iets tot stand te laten komen. Dat is namelijk aan hem die zit op de troon en aan het lichaam hoe dat ze daarmee omgaan. En vanmorgen wil ik je oproepen om je ogen te openen en te zeggen van joh, waar zit dit nu in mijn leven? Nu hier heb ik geen last van, echt wel. Echt wel. Weet je wat er bij mij gebeurde toen ik dit van de week aan het overdenken was? Ik denk, gut, dan moet ik het ineens eens worden met. En dan komen de groepen waarvan ik denk, daar ga ik nooit mee eens worden. En zei de Heer, daar hoef je niet over eens te worden. Daar ben je één mee. En ik hoef het er niet eens mee te worden. Maar kan ik naar die groepen kijken en zeggen, ik ben op zoek naar zijn aanwezigheid daar. Want pursuing his presence is namelijk waar of dat we elkaar weer vinden. Want in zijn presence, in zijn aanwezigheid, in hem, zegt Paulus, in hem ben ik één. En in hem heeft datgene wat ons verdeelt geen bestaansrecht meer. Want dat is in hem gestorven. Dat Christus ons door zijn dood aan het kruis heeft samengebracht. Aan het kruis hebben we elkaar omhelst. En daarmee was het einde van de vijandschap gekomen. Dat betekent, ik hoef het niet met je eens te zijn, zolang het me maar niet brengt op een plaats van, omdat ik het niet met je eens ben, wil ik ook niet één met je zijn. Dus ik weet zeker met preken als deze, dat er vandaag mensen zeggen van ja, dat was ik niet zo met je. Even 2 tellen, anders raak ik de draad kwijt. Dat ben ik niet zo met je eens. Dat is prima, maar we zijn nog steeds één, want we zitten in hetzelfde lichaam. En de vijandschap die wij gebruikt hebben om kerkmuren te bouwen door de eeuwen heen. Ja, de katholieken. Nou, laten we er maar eens één pakken. De grootste scheiding is katholiek-protestant. En we hebben kerkmuren gebouwd. En we hebben de reformatie gekregen. En heeft de reformatie ons goede dingen gebracht? Nou en of, weet je. De reformatie heeft het woord geopend voor iedereen. Het heeft heel veel misbruik van macht weggehaald. Want toen de tijd heerste de kerk met angst. En dat was, daar zat heel veel misbruik in. Maar aan de andere kant heeft de reformatie ook een elitair gedachtegoed meegebracht. Wat of dat tegen ons, wij hebben ons afgezet tegen de katholieke kerk als nooit tevoren.
En dat gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door. En wacht, ik hoef het niet met je eens te zijn, maar ik ben één met je. Want datgene wat of dat ooit vijandschap zette tussen ons, is gestorven aan het kruis toen Christus stierf. En op die plek wil ik de eenheid belijden, ook al ben ik het niet met je eens. Altijd op zoek naar zijn aanwezigheid. Daar waar of dat ik ga kijken naar hoe doe jij het en wat vind ik van hoe jij het doet en hoe leg jij het uit en wat vind ik van jouw uitleg, zit ik in de wet. Nee, Heer, waar is uw aanwezigheid zichtbaar? En pursuing his presence is echt de sleutel. Ik strek me uit naar uw aanwezigheid, want in uw aanwezigheid ben ik één. Dat is waar de eenheid tot stand kwam. Zo, als wij zo lezen, dan stellen wij ons de vraag, hoe, zo, door alles wat hij net gezegd heeft, dus door die eenheid en doordat de vijandschap gestorven is en doordat er een nieuwe mens ontstaan is, En dat er geen ruimte meer is voor verdeeldheid en dat de muren zijn afgebroken. Zo, op die manier, bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw. Steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, niet aan de uitleg die juist is. Maar aan hem, de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Zo, dus door deze eenheid te omarmen, door alles wat afgebroken is ook te zien als dit is afgebroken, en daarvan uit te handelen, zo worden wij huisgenoten van God. Weet je, en dan staat er dus, dat dit komt door die nieuwe mens die ontstond nadat de vijandschap morsdood ging aan het kruis. Je mag alles van vandaag vergeten, als je maar onthoudt dat met Christus de vijandschap tussen de verschillende groepen gestorven is. En als het morsdood is, ik lees nergens dat God zegt, en op de derde paasdag schiep hij de vijandschap opnieuw. Of deed hij hem opstaan uit de dood. Dat is in het graf gebleven. En daar waar of dat het op dit moment opnieuw oplaait, laat het lichaam, wat een vrije wil gekregen heeft, toe dat het oplaait. En de vijand gooit olie op die vuurtjes. En ik geloof dat er een tijd is, en die tijd is nu, waarin de Heer van ons vraagt om te zeggen, wil je mijn aanwezigheid najagen en niet je gelijk? Wil je mijn aanwezigheid najagen en niet je juiste theologie? Wil je mijn aanwezigheid najagen en niet wat je vindt? Wil je mijn aanwezigheid najagen en niet jezelf zand in de ogen laten strooien door publieke opinie? Wil je mijn aanwezigheid najagen? Want in mijn aanwezigheid ben jij, heb jij, zal jij en ben je één. En weet je, toen ik deze preek had voorbereiden was, ik denk, ach Heer, little did I know, toen ik in Amerika zei van, maar dit is waar het de komende tijd over moet gaan. Zal ik je wat vertellen? Ik had me voorgenomen om dit te overleggen met de oudsten. Sorry jongens, gaat niet gebeuren. Ik ga stiekem iets terug uit de kast halen wat we lang geleden mee gestopt hebben. Dat heet jaarthema's. En het kerkelijk jaar loopt van september tot en met de zomer. En voor het hele volgende nieuwe jaar is Pursuing His Presence ons jaarthema. Want ik ben niet klaar aan het eind van dit jaar. Echt niet waar. En ik heb geen zin om je mee te nemen in preken van 30, 40 weken. In series. En voor hetzelfde geld gaan we in een hele andere serie. Maar dit is wel het thema waar dat we ons de komende tijd naar uit gaan strekken. Niet omdat ik het verzonnen heb, maar omdat hij het op ons bord legt. En ik kom er niet van af. En in dit verhaal zegt hij, in mij. En potdorie, lees die Efezebrief nog eens door. En tel de in hemmetjes is. In hem ben je, in hem heb je, in hem dit, in hem dat, in hem. Je was ooit, maar in hem, en in hem, en in hem. En die ontvangen we allemaal. Zeggen, kom maar, rij mijn schuur maar vol. In hem ben je één. En is de vijandschap gestorven. Wat? En met die hoef ik niet. In het ontvangen van de genade is cherrypicken niet aan de orde. Je kan niet zeggen dit wel en dat niet. En als er ooit een tijd is dat het lichaam opgeroepen wordt om dit deel van in hem te omarmen, is het nu. Want het is de vijand door de eeuwen heen aardig gelukt om ons opnieuw muurtjes te laten bouwen op basis van de wet waarvan Eugene Peterson zegt in de message, die was niet zo behulpzaam. En dat is die vandaag de dag nog niet. En er is niks mis mee om in een deel van het lichaam te zitten waarvan je zegt, hier voel ik me comfortabel. Of dit past bij mij. Of hier kan ik me in vereenzelvigen. Maar zodra is dat je op basis daarvan een ander deel van het lichaam buitenspel zet, omdat hun niet ernaast zitten, laten we dit deel van de overwinning aan het kruis roven door de vijand. En we doen dit dagelijks. Stoppen met oordelen, stoppen met iets vinden van. En weet je, jongens, dit lijkt nergens meer op mijn aantekeningen. Dat geeft niks. Die aantekeningen hebben jullie toch niet gezien. Het was een briljante preek. Stoppen met oordelen kan ik niet meer sinds dat ik gegeten heb van de boom van kennis van goed en kwaad. Het was nooit voor me bedoeld. Ik was bedoeld om in de directe aanwezigheid van mijn God te wandelen en één met hem te zijn. In de wetenschap dat hij uitsluitend goed zou geven. Vervolgens heb ik gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En deel van de vloek die daaruit voortkomt is dat de mens wikt en weegt, is iets goed, is iets niet goed. En ik kan zeggen, daar stop ik morgen mee, dat is de dag dat ik stop met ademhalen. Het enige wat ik wel kan zeggen is, te midden van dit, wat een ellendig deel van de vloek, kies ik ervoor om altijd zijn aanwezigheid na te jagen en dat te laten prefereren boven wat ik vind. En dat altijd de eerste plaats te geven, want in hem heb ik, ben ik, zal ik en ben ik één. En als we ons af gaan tuigen met ik mag dit ook niet denken, jongens, nogmaals, vanaf de zondeval zit dit in ons systeem. De vraag is, hoe gaan we ermee om? En wat doen we ermee? Zo, op die manier zijn we geen vreemdelingen meer, zelfs geen gasten, maar burgers en huisgenoten van God. Weet je, ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons was het heel simpel. Huisgenoten leefden onder de huisregels. Nou, jullie kijken me aan, waar gaat dit over? Menige discussie met onze tienerdochter is daarop gestopt. Ik wil dit en ik wil dat. Ja, dat klopt. Maar zolang je onder ons dak woont, gaat het niet gebeuren. Ja, maar... Ja, kan wel zijn, maar dit zijn onze huisregels. Maar ik vind, wat je vindt mag je houden. Zolang je onder dit dak woont, gelden er regels die in dit huis horen. En huisgenoten, en dat was heus niet altijd dictatoriaal, we vonden heus wel onze weg. Maar er zaten sommige essentials in. Ik ben blij dat die er waren en ze is er nu ook blij mee. Maar toen dacht ze daar anders over. Waarvan je zei, van, sorry, dit doen we niet in dit huis. Huisgenoten van God betekent ook dat we volgens zijn huisregels leven. Ik kan niet zeggen, o Heer, dank u wel dat ik door het offer van Christus in hem uw huisgenoot geworden ben. Maar hem moet ik niet. Zeg God, sorry, dat gaat niet. Ja, maar hij heeft geen goede theologie op de vervulling van de Heilige Geest. Ja, rot voor je, deal with it. Zoek maar een aanwezigheid, want in hem ben je één. Hoe lang je het ook blijft ontkennen. En als ik zeg, Heer, maar dat doe ik niet aan mee, zegt hij, joh, dat is heel jammer, maar in dit huis gelden mijn huisregels. En we hebben allemaal door één en dezelfde geest toegang tot de Vader. En ik heb nieuws voor je, er zijn geen aparte poortjes naar de troonzaal. Het is echt niet zo dat de katholieken over links binnen mogen komen en wij over rechts. Dat is een hele oude grap vroeger dat Petrus rondleiding geeft later in de hemel. En dan dit en dit is dat. En dat hij tegen de hele groep zegt, even stil worden nu. Ja, hoezo nou, hier zit artikel 31 en die denken dat ze hier alleen zijn. Er is maar één weg. En zijn naam is Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan staat er dat vanuit hem, daar waar wij in hem zijn, het hele huis groeit. Steen voor steen, daar hebben we allemaal een plaats in. Tot een tempel waar hij in woont. En dan ben je er nog niet. Heer, geef ons binnen de diversiteit van het lichaam zicht op uw aanwezigheid in de verschillende kerken. Zodat we samen uw lichaam, de tempel waar u woont, zullen vormen. Zodat. En nogmaals, de ommetjes en de opdatjes en de zodatjes zijn zo belangrijk. Zodat we uw aanwezigheid najagen boven onze verschillen. Zodat we u, die deze eenheid bewerkstelligt aan het kruis, zullen zien in en bij elkaar in plaats van de verschillen waarmee de vijand ons polariseert en verdeelt. Nou, we gaan deze dienst afsluiten. met twee liederen van proclamatie en een tijd van gebed. Het eerste lied gaat over het neerleggen van onze religie, onze traditie. Your way is better. Ken je hem nog? Your way is better. Break down the walls of all my tradition. Break down the walls of all my tradition als schreeuw naar de Heilige Geest. Ik weet niet wat jij dat comfortabel vindt, maar ik niet. Want ik hou van mijn traditie. Want dat is immers de beste. Misschien wel de enig juiste. Heer, ik wil dat u de religie uit mij wegneemt. De religie is niks meer dan die ander opleggen hoe jij denkt dat het is. Heer, ik wil dat het uit mijn systeem gaat. En ik wil uw aanwezigheid zien in die ander met wie ik het op basis van theologie zo apart oneens ben. Want in u is de vijandschap tussen ons gestorven. En in u is er een nieuwe mens geschapen aan het kruis. En in u heb ik mijn broeder en zuster met wie ik het op basis van theologie zo oneens ben omarmd. Op een theologie overstijgende manier. En dat is waar ik me naar uit wil strekken. Ik wil je vragen om tijdens het zingen van dit lied eens na te denken waar jouw theologie, jouw traditie in de weg zit. Om zijn aanwezigheid te zien en na te jagen in delen van het lichaam die er anders over denken dan jij. Wellicht binnen je familie of kennissenkring. Nogmaals, ik hoef er niet voor buiten de familie. Ik doe dingen op zondag die ik vind dat op zondag kunnen, waar mijn moeder iets heel anders van vindt op basis van haar traditie. En dat is prima. En dan noem ik maar één voorbeeld, ik kan er vele noemen, uit onze eigen familie. Maar voordat je het weet, bepalen de verschillen en vooral de discussie over wie nu gelijk heeft, hoe we naar elkaar kijken. Heer, pursuing your presence, want in uw aanwezigheid is iets nieuws ontstaan waar ik deel van uit ben. En ik jaag die aanwezigheid na, boven de discussie. Nou, dan gaan we met elkaar zingen en in het lied de Heilige Geest uitnodigen om onze traditie op te schudden en de muren van onze theologie af te brengen, te breken. En dan gaan we een tijd van gebed in. En in de tijd van gebed wil ik je vragen, nadat je traditie geschud is, nadat je al je religie afgelegd hebt, wil ik je, dit plaatje bestaat niet hoor, dit heb ik AI laten maken. Dat je niet denkt, wat een mooie foto die ergens gemaakt is. Hier zitten, hou je vast, 17 prompts onder voordat hij door had wat ik wilde. En uiteindelijk, de puin is de afgebroken muur, want hij heeft de muur van de vijandschap afgebroken. En dat zit zowel in de kerken als tussen Jood en niet-Jood. En het plaatje zit de meeste tijd van de hele preek in. Maar laat dat even buiten kijf. In onze tijd van gebed gaan we bidden voor de wereldkerken, voor de 45.000 denominaties. Ik weet niet hoe lang dat je in gedachten hebt, maar dat kan wel even duren voordat je ze allemaal gehad hebt. Maar bid wat de Heer op je hart legt. En laten we onszelf verootmoedigen. Oh God, wat hebben we hiervan gemaakt? Wat hebben we hiervan gemaakt? En ik bid voor eenheid binnen uw lichaam. En ik wil die eenheid die in u ontstaan is, opnieuw omarmen, want hierin omhelzen we elkaar. Ja, maar ik vind iets van het Joodse volk, ik ook. En ik vind ook iets van de Palestijnen. En ik vind ook iets van, het interesseert me allemaal niet zo bar veel, maar in hem is de muur van vijandschap tussen ons afgebroken. En daar waar wat je op dit moment vindt vijandschap teweeg brengt, is er een appel van de Heilige Geest om te zeggen, weer dat vandaag loslaten. Moet je het dan overal mee eens zijn? Nee, ben ik ook niet. Maar ik zie wel dat de vijand dit misbruikt. Tot op het bot. En de kerk is verdeelder dan ooit. En het zou mij niet verbazen als hier nieuwe denominaties uit ontstaan en de 45.000 groeien na, weet ik veel wat. Dus in onze tijd van gebed bidden we voor eenheid die muren afbreekt. Bidden we voor eenheid met het Joodse volk, waar onze Heer aan het kruis de muur van vijandschap tussen afgebroken heeft. Bidden we voor de Heilige Geest georchestreerde opschudding, die tradities die polariseren op hun grondvesten laten trillen. Heilige Geest, wilt u komen en wilt u die tradities die polariserend werken, wilt u ze door elkaar schudden, zodat muren afbreken en zullen neerkruimelen als de muren van Jericho. Dit is pursuing his presence over kerkmuren heen, in denominaties waar je misschien nog nooit geweest bent, op basis van het feit dat je zegt, ik strek me uit naar zijn aanwezigheid en niet naar wat ik vind over. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we in ons laatste lied de eenheid proclameren. Misschien zit je hier, mag ik je even meenemen naar de foto's van Ad, en denk je van jezelf, wie ben ik om voor de wereldkerk te bidden? Ik ben zo'n stippie. En dan zegt de Heer, nee, je bent deel van mijn lichaam. En in mij gaan een hele hoop deuren open die er van onszelf niet zien en die er van onszelf niet zijn. Maar in hem wel. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar bidden voor de wereldkerk, ik vind dat nogal fors. Marleen, wat gaf de Heer je vanmorgen in de voordienst? Nog voordat deze dienst begon, waren dit de woorden van de Heer. Wanneer je naar me uitroept, zal ik horen. Wanneer je naar me uitroept, zal ik antwoorden. Wanneer je naar mij uitroept, zal ik je niet in de kou laten staan. Want ik heb je lief. Zo lief dat ik mijn eigen zoon gaf. Die de vijandschap afbrak. En die jou tot een nieuwe mens maakte. Samen met alle anderen in hem. En ik wil je vragen. In de bewustheid als deel van het lichaam. Niet dat klein kuddeke ergens in Kralingen, in Witkerkje. Maar als deel van het lichaam waarvan Paulus eerder zei dat we het centrum van de wereld zijn. Onze stem te verheffen en de eenheid te proclameren die hoort bij zijn aanwezigheid en die ontstaan is in zijn aanwezigheid. Vader, ik bid voor vrijmoedigheid. Heilige Geest, ik wil u uitnodigen. Vul onze gedachten en onze harten met datgene wat voor dit moment nodig is. Heer, daar waar we soms nietig van onszelf denken, Heer, geef ons het zicht wat u op ons heeft. De kerk staat niet aan de periferie, maar is het centrum van deze wereld. Heer, op dit moment willen we tegen u zeggen, Heilige Geest, als we zo meteen dit lied gaan zingen, en we zeggen, shake up the ground of all my tradition, wilt u datgene wegschudden wat nodig is, om te verdwijnen in mij. En maak ons een leger van morgen. That kicks some ass. Wat land terugverovert. Wat opnieuw zicht, helder zicht proclameert over gebieden waar zand in ogen gestrooid is. En wat opnieuw datgene wat u aan het kruis bewerkstelligd heeft, zal eren en verheffen boven de verschillen die er overduidelijk zijn. Leid ons op die manier, Heer, zodat we uw stem zullen zijn als uw lichaam bidt. In Jezus' naam. Amen.